Ik kom oorspronkelijk uit de telefonie. Ik heb een tijd lang me puur met Microsoft bezig gehouden. Microsoft Producten Exchange en daarna Linken. Toen Microsoft met de telefoniekant begon, was het voor mij een mooie gelegenheid om daar ook weer mee bezig te gaan. Ik kom ook veel ex-collega's nog tegen bij migraties. Het doet soms een beetje pijn, maar het is niet voor mij hoor. Maar het is een interessant vlak, denk ik. Eentje met veel uitdagingen. De Microsoft-mensen hebben vaak niet zo heel veel te maken gehad met telefonie. Maar ook zeker andersom. Mensen die puur uit de telefonieomgeving komen, die worden verrast met Active Directory en alles wat er maar bij hoort. Dus aan allerlei kanten is dat best wel een uitdaging. Ik doe dat zelf vaak in mijn eigen praktijk. Ik hou me vaak bezig met migraties. Ik begeleid ook vaak andere mensen daarbij. En ik heb mijn voorstel voor deze sessie, toen ik hem indiende, is eigenlijk ook gebaseerd op mijn eigen praktijkervaring. En dat heb ik eigenlijk op een rijtje gezet. Wat mij betreft houdt het lekker interactief. Dus als jullie vragen hebben, hoef je helemaal niet tot aan het eind te wachten. Ik weet overigens ook dat een aantal mensen eerder weggingen. Dus laat je niet dat als voorbeeld dienen. Dat als een paar mensen weg beginnen te gaan, dat je dan ook direct moet gaan. Hoor. Dus als je vragen hebt, ik hoor het heel graag van je. Telefonie, voor de mensen die niet bekend zijn met telefonie, gaat gepaard met nogal wat afkortingen, of afco's, zoals ze dat dan noemen. Ik heb een lijst met afkortingen opgenomen, die zit in jullie handout. Deze slides die ik nu gebruik, die kan ik nog een beetje bewerken voordat ze in de handout terechtkomen. Dus als ik nog afco's ben vergeten in de tussentijd, dan kunnen die er nog een opnemen. Dus waar gaan we naar kijken? Het gaat over de telefoniemigratie, ook al voice migration genoemd, maar laten we telefoniemigratie houden. Ik heb ook een overzichtje gemaakt over wat aan features en dergelijke bijgekomen is. Wat ik zelf een beetje lastig vind, is dat Microsoft die cumulatieve updates uitbrengt voor Link, waar niet alleen security patches in zitten, maar soms ook nieuwe features. Waar je als linkbeheerder ook door verrast kan worden, omdat veel van die features die komen met de client-updates mee. En ja, dat gaat vaak via een ander mechanisme, gaat via het Office-update-mechanisme. En dan als jij als linkbeheerder wordt dan in één keer geconfronteerd met nieuwe features die jij zogenaamd vrij hebt gegeven, waar je niks van weet. De telefonie-specifieke features daarvan heb ik even voor jullie op een rijtje gezet. Nou, er zijn ook wat recente ontwikkelingen wat IP-telefoons betreft en applicaties. Die heb ik ook even op een rijtje gezet. En door de hele sessie heen wat tips en trucs uit de praktijk. Maar het zwaartepunt ligt echt op de telefoniemigratie. Generiek, voordat je met Link begint, is het heel erg zinnig om naar het netwerk te kijken. Daar, ik noem het hoor, we gaan niet heel erg diep op in. Microsoft noemt dat met een mooi woord een network assessment. Daar wordt ook steeds meer aandacht aan besteed door Microsoft zelf. Wie van jullie werkt bij Microsoft Partner toevallig? Zijn er veel partners? Ja, best wel wat. Op het NPN, het Microsoft Partner Network, kun je daar hele mooie kant-en-klare workshops vinden met hele handleidingen en voorbeeldpresentatie die aan de klant kan geven. Maar het is een belangrijk aspect. Als het netwerk niet goed is, dan wordt jouw VoIP-oplossing ook niet goed. Welke dat nou is, of dat nou Link is of iets anders. Daarna gaan we wat verschillende scenario's bekijken. Migratie naar een omgeving met alleen maar Link. Dat is natuurlijk het voorkeursscenario wat Microsoft betreft. Maar soms heb je gewoon hele praktische redenen waarom dat niet zo is. Nou, we gaan kijken naar die redenen en we gaan kijken hoe je dan toch een mooi geheel op kan leveren. En dat kan ook heel valide zijn. Hè? PSTN connectivity heb je een aantal opties voor hoe je dan aan het telefonienetwerk gaat koppelen. En gedurende de diverse trajecten zal je ongetwijfeld met wat uitdagingen te maken krijgen. En daar heb ik ook wat op een slide gezet. Ik heb deze slideshow verder speciaal gemaakt voor vandaag. Behalve deze slides. Dit is de enige Engelse geloof ik die er ook tussen zit. Maar sommige termen, als je één keer begint met vertalen, dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dus dat heb ik me niet gedaan. Dit is een stukje uit die informatie die je op het Microsoft Partner Network terug kan vinden. Het gaat zelfs zover dat voor de mensen die Gold Partner voor de communications zijn of willen worden, dat je daar straks ook examen in moet doen in Network Assessment. Dat is een speciaal examen voor. En het bestaat uit een aantal fases. Als je zelf een netwerkachtergrond hebt, of wel eens een network assessment hebt gedaan, dan komt het je ongetwijfeld bekend voor. Het is niet speciaal uniek voor Microsoft, deze manier van werken. Maar het eerste is discovery, dus hoe zit het in elkaar, de omgeving. Tweede is usage modeling. Je gaat, ja, bij voorkeur ga je kijken naar historische data, van hè, wat gebeurt er in het netwerk, maar dat heb je niet altijd voor handen. En usage modeling kan daar een hulpmiddel bij zijn. Misschien heb je wel eens gehoord van de bandwidth calculator die Microsoft uitbrengt, waarmee je eigenlijk per locatie gebruikersprofielen op kan stellen, wat dan zich vertaalt in een belasting van je WAN-verbindingen. En daar tegenaan wordt dan gehouden wat je aan beschikbare bandbreedte hebt op die WAN-verbindingen voor het linkverkeer. En er wordt gekeken of dat voldoende is. En daar wordt eigenlijk de nadruk op telefonie ook weer gelegd. Natuurlijk spelen videoconferencing en zeker niet te vergeten desktop sharing ook een hele belangrijke rol in je netwerkverkeer. Ja, wij houden het hier even op de VoIP. Dan ga je met traffic simulation aan de slag. Microsoft heeft daar zelf tooling voor, de Link Stress and Performance Tool. Het is eigenlijk een command line tool waar je profielen voor gaat genereren. En die command line tool die laat je los op verschillende systemen, meestal op plekken op die verschillende, over die verschillende WAN-verbindingen heen. Zodat je ook echt de stress op die WAN-verbinding gaat zetten. Ik denk dat veel van jullie wel bekend zijn met zaken als packet loss en jitter en dergelijke. Nou, dat gaat zich pas echt manifesteren als je er ook echt de lood erop gaat leggen. En dus daar is die tooling voor. De tooling die Microsoft zelf geeft is eerlijk gezegd wat beperkt bruikbaar hoor, voor dat soort doeleinden. Je kan beter naar professionele tools voor dat doel kijken, voor de meeste situaties. De Microsoft tooling is ook perfect geschikt om een validatie van bijvoorbeeld je virtualisatieplatform te doen. Daar vind ik het zelf erg prettig voor. En voor labomgevingen natuurlijk. Nou, dan komen daar de zwakke schakels uit tevoorschijn. En dan ga je daar een noemen ze dan recommendation van maken. Dus dan presenteer je dat van, kijk, dit zijn de zwakke punten. Dit zijn de WAN-verbindingen die in de knoop gaan komen. En het is belangrijk dat je weet wat de impact van link op je netwerk en van je netwerk op link is. Dus dat is het network assessment deel. Nou, dan gaan we nu specifieker de telefoniekant van bekijken. Als je naar de telefoniekant gaat kijken, is een van de belangrijke zaken welke callflows en wie belt er nou met wie. Vaak kan het zijn dat het binnen een vestiging is, maar het kan ook zijn dat er tussen specifieke vestigingen heel veel gebeld wordt. Nou, dat weet je eigenlijk alleen maar als je van de organisatie zelf bent. Je als externe weet je dat gewoon niet. Dan moet je gewoon met mensen echt gaan overleggen. Dat is voor sizing is dat belangrijk, want dat brengt ook weer mogelijk bandbreedte gebruik van de WAN-verbindingen met zich mee. Maar het is ook heel belangrijk voor onze latere inrichting van de telefonie. Zeker als je het hebt over groepsnummers. En dan moet je denken aan een nummer voor een helpdesk. In linktermen noemen we dat een responsgroep. Wie moet er uiteindelijk de telefoon opnemen? In welke volgorde moet de bel afgaan en dergelijke? Wie van jullie heeft een telefonieachtergrond? Ik zie 3 handen omhoog gaan ongeveer. Dus. De ACD van Microsoft is dat eigenlijk, de response group. Met eigenlijk best wel hele mooie opties. Met serieel, parallel, least, longest idle, dat soort opties. Nou, dan moet je ook je PSTN, dus je Public Switch Telephony Network, je publieke telefoonnetwerk op een rijtje gaan zetten. Wat ik zelf best wel vaak zie is dat organisaties een beetje historisch gegroeid zijn. Er worden dus wat bedrijven overgenomen of afgesplitst en of vestigingen samengevoegd. En dan zie je vaak dat contracten gewoon op een bult worden geveegd. Nou, dat, als je leverancier bent van die contracten vind je dat prima, maar als klant zijnde, als eindgebruiker zijnde, zit je vaak met een enorme overcapaciteit. Eigenlijk, het gaat je om de nummers die erbij horen, dat je bereikbaar blijft onder je nummers. Maar vaak heb je eigenlijk, als je naar ISDN-lijnen kijkt, gewoon te veel capaciteit liggen. Dit is een heel goed moment om daar eens naar te kijken. Bijvoorbeeld wat ik zelf tegen ben gekomen, dat was bij een omroep. Die hebben af en toe van die inbelacties, weet je wel. Nou, dat is een duidelijke piekbelasting. En die hadden voor die piekbelasting hadden ze heel veel capaciteit liggen. Maar daarbovenop hadden ze ook nog een keer van die samenvoegingen in de loop der jaren nog een keer extra overcapaciteit liggen. Uiteindelijk zijn we daar naar SIP-trunks toe gegaan. En bij SIP-trunks kan je heel makkelijk tijdelijk extra capaciteit bijschakelen. En hoef je niet voor het hele jaar te betalen. Wat bij ISDN-lijnen toch vaak wel het geval is. Niet altijd, maar vaak wel. Dat is wel interessant. En dan heb je eigenlijk link al terugverdiend wat je nog maar met link bent begonnen. Dat is een mooie situatie natuurlijk. Verder heb je ook de kans dat als jij met link gaat werken, dat je juist extra capaciteit nodig hebt. vanwege bijvoorbeeld alleen conferencing. Met telefonisch vergaderen, telefonisch meedoen aan een conference, is een interessante optie. Vaak wordt het bij een externe partij belegd. Nou, dit is een prima manier om geld terug te verdienen. Maar ja, daar moet je wel de capaciteit voor neerleggen. Link heeft ook allerlei mooie opties zoals simultaneous ring. Mijn link client gaat over en dan gaat ook mijn mobiele telefoon over. Maar ja, dat kost ook wel weer extra lijncapaciteit en mogelijk ook kosten als je niet uitkijkt. Dus dat zijn wel dingen om over na te denken. En nog een keer voor de telefonie mensen. Microsoft die werkt wel degelijk met de Erlang en dat soort zaken. De echte telefonie sizing. Microsoft weet prima hoe dat in elkaar steekt. Alleen willen ze de mensen die daar zich niet mee bezighouden niet mee vermoeien. Dus als je de linkdocumentatie bekijkt, kom je er eigenlijk niet tegen. Maar als je de documentatie van die bandwidth calculator gaat bekijken, dan zie je dat ze er wel degelijk iets mee doen. Dus het is geen onbenul wat dat betreft. Nou, hoe ga je nou zo'n traject in? En het is eigenlijk algemene designkunde een beetje dit. Soms klinkt het als een beetje als een open deur, maar ja, dat is soms ook wel eens prettig om even wat dingen op een rijtje te zetten. Dus je begint met de inventarisatie van wat is de huidige situatie, hoe wil je het hebben en hoe kunnen we daar komen. Wie van jullie gebruikt nu op dit ogenblik Link? Ja, wie gebruikt het niet? Had ik geloof ik beter kunnen vragen. Aan een paar mensen niet. Oké. Ik ga ervan uit voor deze sessie, voor de duidelijkheid dat iedereen weet wat Link is. Als je het niet weet, als je bepaalde vragen hebt, wil ik met alle plezier buiten de sessie om even beantwoorden hoor. Maar ik ga niet de basiszaken uitleggen. We gaan dus. Misschien moet ik er even meer aan toevoegen. Wat ik zelf heel veel zie, is dat mensen zelf prima Link voor instant messaging en vaak ook voor conferencing neer kunnen zetten. Maar dat het vaak de stap naar voren niet wordt gemaakt. Ziet Microsoft ook. Waarom is dat? Nou, heel vaak is dat een kennis, dat die kennisgebieden niet met elkaar aansluiten. Het kan ook, laten we eerlijk zijn, een vertrouwenskwestie zijn. Hè, dat mensen zeggen, ja, Microsoft, Windows Servers, 3 keer per dag herstarten, dat soort beeld leeft bij sommige mensen nog kennelijk. Ik denk volkomen onterecht. Ik zeg altijd maar, het hangt er vanaf wie hem heeft ingericht, de server. Nou goed, die tijden zijn denk ik wel, dat is niet zo. Maar Microsoft is wel een nieuwe speler op het gebied van telefonie. De klassieke telefonieaanbieders, die doen al tientallen jaren doen ze zaken in telefonieland. En Microsoft is een hele nieuwe speler. Die moet zich gewoon bewijzen qua functionaliteit, maar zeker ook qua stabiliteit. Dat, terecht denk ik ook, dat je niet op de eerste dag overstapt. Microsoft doet het ondertussen al een tijdje. Nou, je ziet dat nu ook straks wat meer momentum begint te krijgen. En die scenario's die je tegen zal gaan komen, zijn eigenlijk als volgt. Ik heb aan de ene kant een TDM-PBX gezet. Het is niet om je echt helemaal plat te gooien met afkortingen hoor, maar het is wel mooi lekker compact. Maar een TDM-PBX, officieel staat het voor Time Deficient Multiplexing voor de liefhebbers. Maar daar bedoelen we niet IP-telefoonstralen mee. Denk gewoon aan ISDN-telefoonstralen. En die kan je nog steeds kopen, hè? En dat kan ook nog steeds een prima oplossing voor een bepaalde situatie zijn. Die zit aan het telefonienetwerk vast. Nou, meestal moet je denken aan ISDN-30-lijn of zo, hè, of E1, als je die term wil gebruiken. Je kunt ook een IP-PBX hebben. Link is een IP-PBX, maar er zijn natuurlijk al heel lang ook andere IP-PBX op de markt. Nou, die zit ook op een of andere manier aan het telefonienetwerk vast. Hier uit zich ook direct wel een verschil tussen Link en andere telefonieoplossingen. En dat is dat Link zelf niet de mogelijkheid heeft om direct met het PSTN contact te leggen. Je kunt geen ISDN-lijn op Link uit laten komen, daar moet je iets voor doen. Een gateway bijvoorbeeld, daar gaan we zo naar kijken. Hier ga je naar kijken. En waarom is het belangrijk? Nou, als je die TDM-PBX hebt staan, die kan je gewoon zeker weten niet direct met Link samen laten werken. Zo'n IP-PBX, dat hangt er vanaf. Sommige IP-PBX'en kan je direct met Link samen laten werken, andere niet. Daar heeft Microsoft een website voor gemaakt, die heb ik in de resources opgenomen. De volledige term daarvan is de Unified Communications Open Interoperability Program website. De hele middag nog zitten oefenen. Maar daar staat gewoon een lijstje op van IP-PBX'en die gekwalificeerd zijn. Sommige hebben het samen met de desbetreffende IP-PBX-leverancier gedaan. Maar soms heeft Microsoft het eenzijdig gedaan. Daar kan je dat gewoon op terugvinden en ook wat er dan niet werkt en dergelijke. Vaak zou je toch een gateway moeten gaan gebruiken. Met een TDM-PBX altijd een gateway. Nou, dan is de volgende stap, wat wil je? Nou, optie 1 is natuurlijk mooi, maar het kan ook zijn dat het optie 2 gaat worden. Dus dat de huidige PBX nog steeds in gebruik blijft. Het zij tijdelijk, het zij permanent, of nou, semi-permanent dan. Dus waarom kijk je nou naar optie 1 of optie 2? Daar gaan we zo eens naar kijken. Je moet niet alleen naar het eindplaatje kijken, maar ook wat wil je tijdens de migratie hebben. Ik ben zelf een warm voorstander van relaxed migraties. Geen paniek, niet big bang, geen midden in de nacht acties. En dus het liefst heb je een situatie waarbij oud en nieuw lekker mooi met elkaar samenwerkt tijdens die migratie zelf. En dat je op je gemak door kan migreren of als het echt niet anders kan, terug kan. Dat is gewoon een mooi scenario en dat kan vaak best. En hoe ga je met de PSTN de connectivity leggen? Nou, wie van jullie verwacht dat die naast Link ook nog de andere PBX-oplossing gaat gebruiken? Een aantal mensen. Wie gaat echt volledig alleen maar naar Link toe? En wie weet het nog niet? Dat moet een groep zijn die het nog niet weet. Ja, oké. Okay. Goed zo. Waarom blijf je in die combinatiesituatie zitten? Nou, gedane investeringen. Het is een heel valide argument. Helaas is het zo dat SIP en SIP is geen SIP, zeg altijd maar. Dus als jij verschillende SIP-platformen hebt, die gaan niet automatisch ook met elkaar samenwerken. Dus als je SIP-toestellen van, nou, zeg maar, Cisco hebt, die kan je niet met Link direct samen laten werken. En andersom ook niet hoor. Met Link-toestellen kan je ook niet zomaar met Cisco samen laten werken. Of allerlei andere merken die er maar zijn. Maar als jij heel veel geld hebt gestoken in die toestellen, nou, dat is een desinvestering als je dat overnieuw zou moeten doen met een ander merk. Dus dat is absoluut een goede reden. Het kan ook zijn dat er in je huidige telefooncentrale functies zitten die niet in Link zitten. Daar heb ik wat vraagtekens bij gezet, omdat ik vaak tegenkom dat eigenlijk best wel meevalt. Link, daar zit heel veel in. Daar zitten echt heel veel functies die je in de reguliere PBX ook tegenkomt in. Daarnaast, ja, ik noem het maar technisch of functioneel uniek, je komt nog wel eens in de spreadsheet-vergelijking terecht. En dan zeggen ze, ja, maar die van ons die kan dit allemaal en dat kan Link niet. Ja, maar als je dan vervolgens gaat vragen, ja, maar gebruiken mensen dat ook? Weet ze hoe het moet? Behalve een paar beheerders misschien, nou, dan valt dat vaak vies tegen. Gewoon hele simpele dingen als je toestel doorschakelen of ongedaan maken van een doorschakeling. Dat zijn vaak dingen die gewoon moeilijk liggen. Laten we wel wezen. Dat kan Link trouwens wel, hoor, voor de duidelijkheid. Maar het is wel belangrijk om dat soort dingen goed strak in kaart te hebben. Je kunt ook het is natuurlijk voor jullie ook vervelend om twee verschillende PBX'en naast elkaar te hebben. Nou, je bent met Link begonnen, dus ik ga ervan uit dat je ook in elk geval enige intentie hebt om dat door te zetten. En wat zijn dan de kwetsbare punten? Wat mist er dan in Link? Er zijn best wel vaak workarounds voor. Eentje die ik vaak hoor is een callcenter oplossing bijvoorbeeld. Hè. Dus dat Link die heeft dat niet. Dat is ook waar. Hè. De response groups die Microsoft aanbiedt, daar pretendeert Microsoft ook zeker niet dat een callcenter oplossing is. Het is voor kleinschalig. Misschien dat sommige callcenters er wel mee uit de voet kunnen, maar het is geen volledige callcenter oplossing. Maar er zijn verbazingwekkend veel callcenter producenten die hun product gekwalificeerd hebben voor Link. Ook namen waarvan je het misschien niet zou verwachten. Zal ik zo laten zien hoe je dat terug kan vinden. En zelfbouw, dat klinkt wat hobbymatig, maar dat is het zeker niet. Microsoft die stelt alle middelen ter beschikking daarvoor. De Software Development Kit, uit de telefonie ben ik gewend dat je daar vet voor in de buidel moet tasten. Is niet zo bij Microsoft, het is gewoon gratis. Misschien dat het niet in jouw eigen, dat je dat niet wil, dat is een ander verhaal. En dan zou je het kunnen uitbesteden. Het kan best wel interessant zijn om eens naar te kijken. En die collectie van derde partijen producten, die kan je in de Link Catalog terugvinden. Kennen jullie die, de Link Catalog? Wel eens gezien? Ze hebben me recentelijk wat bijgewerkt, niet alleen qua look en feel, maar ook gewoon qua producten. Er komen er steeds meer bij. Ik heb hier ook de links voor in de handout gestopt hoor. Maar hier zie je catalog.link.com is heel makkelijk. Je ziet dat ze daar een afdeling voor de hardware hebben en een afdeling voor apps hebben. Apps is een wat breed begrip, hè, maar goed. En als je bij de bij dit tapje hier gaat kijken, zie je al die apps staan. Nou, dan zie je dat er ook aardig wat contact center, een IVR, Interactive Voice Response voor 3-4, dat soort dingen. Attendant consoles, noem maar op, zijn. Dat kan zeker interessant zijn om eens door te lopen. En even kijken. Als je hier gaat kijken, zie je dat er maar 106 applicaties in staan. Echt wel een serieuze hoeveelheid. En ook bijvoorbeeld Genesys, Prefire, dat soort producten als contact center oplossingen kom je hier ook tegen. Ook best wel veel attendants, hè, wat we dan een bedieningspost noemen in oude telefonie termen. Dat soort zaken kom je hier allemaal tegen. Dit is ook goed als bewijs van vertrouwen wat deze partijen hebben in Link. Kennelijk vinden ze het ook de moeite waard om daarin te investeren. Maar het kan interessant zijn. En het is bij een gewone telefonieoplossing ook vaak zo. Dat wordt zeker niet gratis meegeleverd met je telefooncentrale en een contactcenteroplossing. En heel vaak is het ook een derde partijproduct die je dus best wel vaak hier tegen zal komen. Andere zaken die je hier overigens kan vinden, nu we hier toch zijn, is de hardware afdeling. En daar kan je dan IP-telefoons, USB-devices en al andere zaken tegenkomen. Nou, IP-telefoons komen we zo eventjes op terug. Even kijken. Maar dat zijn absoluut zaken om eens uit te pluizen, denk ik. Nou, verder. Kan het dus zijn dat je gewoon een tijdelijke integratie wil hebben. En waarom is dat belangrijk? Nou, het zou kunnen zijn dat je om Link samen met je telefooncentrale samen te laten werken, dat je daarvoor een gateway moet aanschaffen. Dat is natuurlijk een beetje jammer als dat alleen maar voor de migratie zelf gaat zijn. Dus dat is wel iets om te overwegen. Het kan ook zijn dat je ze puur naast elkaar laat functioneren, dus totaal geen enkele vorm van integratie. Als je gaat integreren, kan het zijn dat jouw huidige telefooncentrale alleen maar wordt gebruikt om de koppeling met het telefonienetwerk te maken, dat je hem eigenlijk als gateway in gaat zetten. En je kunt ook helemaal losgaan en volledige integratie tussen beide omgevingen gaat bouwen. Ja, goed, naarmate je verder komt en naarmate gaat dit wat complexer worden. Voordat we verder gaan, had ik even een term tussen gezet. Wie van jullie is bekend met SBC's? Session Border Controller. 2 mensen, 3 mensen. Dus het is niet onterecht geweest dat ik het hier neer heb gezet. Session Border Controller gebruiken we. Wordt vaak aan de providerkant voor een SIP trunk gebruikt. Maar wordt ook best wel vaak gewoon op locatie van de klant, on-premise, zoals we dat dan noemen, gebruikt. Ik ben er zelf wel warm voorstander van. Omdat als een vreemd VoIP-netwerk mijn netwerk binnenkomt, dan hou ik daar graag controle over. Maar goed, dat is een keuze hoor. Het is niet altijd noodzakelijk om er eentje te nemen. Officieel, de historie ervan is puur een security aangelegenheid. Wat ik net zei, het scheiden. Hij houdt zich iets meer bezig met VoIP-verkeer dan een traditionele firewall. Hij kijkt ook naar de media-kant van signalering en media van het verkeer. Maar hij kan ook zeker voor interoperability worden gebruikt. Voorbeeldje, Microsoft die gebruikt SIP, maar dan SIP over TCP. Er zijn ook andere VoIP-oplossingen die SIP over UDP gebruiken. Het is niet zo dat de een goed of de ander slecht is hoor. Maar dat kan gewoon gebeuren. Ja, die gaan niet één op één met elkaar samenwerken. Soms kan je het aan de andere kant instellen, maar soms ook niet. En dan kan je een SBC voor gebruiken. Je zou een SBC ook als een VoIP gateway kunnen zien. Voor migratiedoeleinden, een van mijn favoriete features is dat zo'n SBC, en dat kan ook vaak een gateway zijn, dat hij in de Active Directory kan kijken of iemand enabled is voor Link. Nou, zo ja, dan routeer je door naar Link. Zo nee, dan routeer je door naar je andere IP-PBX. Het is een hele relaxte manier van migreren. Als je enabled iemand voor Link en plats, de routering wordt ook omgezet. Betekent natuurlijk wel een investering in zo'n gateway. Het betekent ook dat jouw einddoel moet zijn dat die gateway daar blijft staan, over het algemeen. Het kan ook een performance winst met zich meebrengen, zo'n session border controller. Misschien dat een aantal van jullie bekend zijn met media bypass. Media bypass is dat als ik als Link client naar buiten ga bellen, dan wordt normaal gesproken een codec conversie binnen de Link server zelf gedaan, een mediation server om specifiek te zijn. Als je onderdelen in je netwerk hebt, zoals gateways, en die PPBX die het ondersteunen. Dan kan zo'n client rechtstreeks de media via die gateway laten lopen. En dat kan ook met een session border controller. Met name als je een subtrunk hebt, kan dat een interessante oplossing zijn. Dus ook het ontlasten van je linkomgeving zelf. Wat je ook vaak ziet, is dat er nog allerlei applicaties op zo'n SPC kunnen draaien. Bijvoorbeeld, als je wel je Cisco-toestellen wil blijven gebruiken, dan zijn er applicaties waarbij je de Cisco-toestellen aanmeldt op die applicatie die daarop draait. En die applicatie die meldt zich dan weer bij de link aan. En dat zal je, ja, eerlijk gezegd, meestal niet voor hele grote hoeveelheden toestellen doen. Maar als je speciaal apparatuur hebt, denk aan een intercom of zo, dan zou dat misschien kunnen. Ja. Oké, kan iedereen de vraag horen? Ik haal hem eventjes. Hoe verhoudt de SPC zich tot een Edge-server? Een Edge-server, voor de mensen die het niet kennen, die zit in je DMZ en die houdt zich met ontsluiten via het internet bezig. Ik heb zo dadelijk nog wat meer plaatjes over een SPC, maar ik zal jouw vraag alvast beantwoorden. Dus een SIP-trunk die kan via het internet binnenkomen, maar ook op andere manieren. En in die zin hebben ze misschien een klein beetje qua zone wat overlap. Alleen bij Link is het zo dat zo'n SPC puur wordt gebruikt als je externe SIP-trunks binnen laat komen. Dus jouw gebruikers die via het internet binnenkomen, mobiele gebruikers en dergelijke, die komen puur via de Edge-server binnen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat je wel een SPC hebt omdat je geen remote users gebruikt. Dat is het idee. Zijn er nog andere vragen? Nee? Het is goed om af en toe wat vragen te stellen. Het is een beetje warm, geloof ik. Dus dan blijft iedereen scherp en alert. Ik zal jullie niet lastigvallen met vragen. Maar de diverse toepassingen van zo'n SPC. Ik weet niet of jullie Nextop toevallig kennen. Het blog van het LinkedIn. Ik heb daar een tijdje geleden ook een artikel over geschreven over SPC's. Daar heb ik ook een linkje van in de resources meegenomen. Nou, zo'n gateway of een SPC, een gateway is natuurlijk een breed begrip. In ons geval hebben we het over wat ze dan een IP of een IP-PSTN gateway noemen. Dus aan de ene kant komt er IP in, aan de andere kant komt er ISDN uit. Vaak modulaire apparaten. Ja, wanneer heb je dat nou nodig? Nou, als je iets met PSTN gaat doen, nou, we hebben het nu over de telefonie, dus de kans dat je daar iets mee gaat doen is natuurlijk wel aanzienlijk. Het kan ook zijn dat je nog aan de eindgebruikerskant analoge apparatuur hebt. Wie van jullie gebruikt nog een traditionele fax? Ja, waarom? Het is niet echt bleeding edge technology, de fax of zo, maar we komen er maar niet vanaf. Ze hebben allerlei hele mooie technieken daarvoor, e-mail noem maar eens wat, maar dat schiet niet op. Die apparaten die blijven gewoon bestaan. Eentje waar ik pas door werd verrast waren alarmen op koelkasten. Dus daar hadden ze vaccins. En die vaccins die worden in de koelkast bewaard. En als dan de temperatuur boven een bepaalde limiet komt, dan gaat dat ding uitbellen. Op zich heel fijn dat ze dat soort dingen doen. Maar dat was de eerste keer dat ik daarmee naar aanraking kwam. Het is wel belangrijk dat je daar een goede inventarisatie van maakt. Als je toevallig in een fabriek hebt, heb je vaak ook allerlei meetapparatuur die met analoge lijn werkt. Het is echt wel belangrijk om daar een goede inventarisering van te doen. Zeker voordat je alles opzegt, al die lijnen opzegt, dan zou ik dat zeker even doen. Je ziet al tegenwoordig wat meer dat bijvoorbeeld systemen in liften, dat daar zijn al meer mogelijkheden voor. Voorheen werden er vaak nog aparte analoge lijnen voor aangehouden. Nou, het is gewoon een gezond verstand gebruiken, kom je heel heim met dat soort dingen. Maar goede inventarisatie en kijk vooral naar contracten die je hebt. Waarom heb je nog bepaalde analoge lijnen liggen bijvoorbeeld? ISDN-randapparatuur kan ook. Een reden zijn. En die interop met een andere IP-PBX. Wat je vaak zult zien, is dat zo'n gateway, ik noem de merken Audiocode, Sonos, Dialogic, en er zijn nog een aantal andere, maar dat zijn denk ik in Nederland wel de meest bekende. Die zijn vaak gecertificeerd met een enorme range aan telefooncentrales. En ze zijn gecertificeerd voor Link. En dan zijn ze dus indirect, kun je gewoon de documentatie bij elkaar vouwen. En je hebt het hele stappenplan om ze met elkaar samen te laten werken. Dat kan absoluut een interessante optie zijn. Nou, die PSTN-connectiviteit die kan dus op twee manieren eigenlijk, vanuit Link gezien. In Link, als je met je telefonieroutering gaat werken, dan noemen we het altijd vreemd genoeg een PSTN gateway, wat er ook achter zit. Maar eigenlijk is het wat Link betreft gewoon een IP-adres en een portnummer waar die het telefonieverkeer op aflevert. En Microsoft die maakt zelf wel een onderscheid tussen direct SIP of een SIP-trunk. Een SIPTrunk is wat Microsoft betreft een externe SIPTrunk provider. En een direct SIP is eigenlijk binnen jouw netwerk ook weer een SIPTrunk eigenlijk. Dus als jij in jouw commonage of iets anders een SIPTrunk definieert, en daar wijst Link dan weer naartoe. Dat is het idee. Dat noemen ze direct SIP. Maakt op zich niet uit hoe je het noemt, als je zelf maar weet wat je bedoelt. En dat kan dus zijn dat je naar een bestaande IP-PBX verwijst of naar een gateway. Dat kan allebei. Maar Link die levert zelf dus die gateway-functionaliteit niet. Dat is altijd wel belangrijk om je achterhoofd te houden. Dan heb je hier een van de verschijningsvormen van een SIP-trunk. Dit plaatje heb ik zeker niet zelf gemaakt. Het ziet er ook te goed voor uit. Maar deze komt uit de documentatie. En de Link-documentatie. En hier zie je hoe dat met een VPN zou kunnen gebeuren. En je ziet aan de linkerkant zie je de Link-omgeving. Aan de rechterkant het Service Provider Network. Nou, hier zie je dan het PSTN-netwerk. Wie van jullie is bekend met een SIP-trunk? Wie gebruikt dat? Oh, maar een paar mensen. Oké, prima. Dus, waarvoor zou je een SIP-trunk gebruiken in plaats van bijvoorbeeld ISDN-lijnen? Noem eens wat voorbeelden. Kosten, absoluut. Ja, ja precies. En vaak heeft zo'n SIP-trunk provider zelf een internationaal netwerk waar jij overheen kan routeren. Dus dat heb je leascalls routing eigenlijk al direct voor elkaar. En inderdaad ook andere nummers van dat netwerk van die provider bij jou lokaal binnen laten komen. Kan ook interessant zijn. En je hoeft geen investering meer te doen in die ISDN-vertaalslag of wat je ook maar hebt. En wat ik zelf wel mooi vind is dat een SIP-trunk provider vaak... Ik werk er niet voor, voor een SIP-trunk provider, voor de duidelijkheid. Maar dat zo'n SIP-trunk provider vaak veel meer flexibiliteit heeft qua routering met telefoonnummers. Dus als jij nummers van de ene locatie op de andere locatie moet hebben, als er iets kapot is of zo. Daar mag een SIP-trunk provider gewoon meer mee dan een traditionele ISDN-aanbieder. En overigens, die meeste traditionele ISDN-aanbieders hebben tegenwoordig ook SIP-trunks, ook in Nederland. Dus dat... kan absoluut interessant zijn. Dus wat je dan ziet is dat er in dat netwerk van die provider, daar heb je de PSTN-aansluiting, zeg maar. Daar hebben ze noemen dat een soft switch. Dat is de telefooncentrale, die PPBX die ze daar dan hebben. En daar heb je die session border controller. Die zit er niet voor jou, maar voor die mensen daar. Dus dat is om de provider tegen jou te beschermen, niet andersom. Dus dat gaat dan via een VPN, komt dat jouw netwerk binnen... Technisch gezien zit er vaak een MPLS-verbinding achter dat soort constructies. Dus dat is één oplossing. In dit geval, we hadden het over media bypass. In dit geval gaat media bypass wat lastig worden. Omdat je dan, die gebruiker, die zou dan hier direct bij moeten kunnen komen. Nou, dat gaat vaak netwerktechnisch niet lukken. En vaak wil je provider dat niet hebben. Het was een beetje terecht, eerlijk gezegd. Wat ik bedoelde met dat voorbeeld, dan heb je dus niet alleen hier een SPC staan, maar ook daar. En dan gaat daar de media naartoe. En dan houdt hij weer contact met de andere SPC aan de andere kant. Ja?
Is dat VPN, is dat een verplichting die dan meestal de provider?
Ja, dus meestal heeft een provider één of meerdere opties. En eigenlijk heb je de drie die ik ken. Eentje is op een publiek IP-adres via het internet aangeleverd. Ik noem dat maar het instapmodel. VPN is de tweede en de derde zou dan een SPC optie zijn. Ja, deze heeft mijn voorkeur, maar ik ben een klein beetje achterdochtig. Dus misschien dat het, ik woon ook al lang in Oost-Groningen, dus dan krijg je dat. Maar het is, je hebt, ik denk dat het wel goed is hoor, om goed op te letten wat jouw netwerk binnenkomt. En er zijn recentelijk genoeg voorbeelden gezien van wat er allemaal aan narigheid kan gebeuren. Ik denk dat het heel goed is om over dat soort dingen na te denken. Wat is het nadeel van het inzetten van een lokale SPC? Is kosten en eventueel beheer. Maar je ziet steeds meer SIP-trunk providers die dit als onderdeel van de SIP-trunk aanbieden. Nou, dat kan best interessant zijn als je zelf die kennis daarvoor niet in huis hebt. Die SPC kan in allerlei verschijningsvormen komen. Een appliance, dat gewoon een traditionele appliance. Nou, met minimaal twee IP-aansluitingen. Eentje gaat naar die SIP-trunk provider, en de andere kant gaat naar jouw linkomgeving. Technisch gezien is dat dan een DMZ, hè, waar die in staat. Het kan een optie op een gateway zijn. Dus die gateway-leveranciers die ik net noemde, die hebben vaak ook, volgens mij allemaal zelfs, een SBC-optie, een feature pack of hoe je het maar wil noemen. Moet je trouwens niet vergissen in, als je zeg maar, de productinformatie bekijkt op de website. Want vaak staat, dit kan je er allemaal mee. Maar heel vaak betekent het wel extra licenties. Hè? Dus het feit dat je dat apparaat hebt, wil nog niet zeggen dat je het ook allemaal kan gebruiken. Het kan ook Tegenwoordig, vrij recent, heb je ook volledige softwarematige SBC's die je gewoon op een server installeert. Dat is een optie. En ook, denk ik interessant, omdat veel klanten virtualiseren, een virtual appliance. En vaak wordt die dan als Hyper-V of als ASX virtual appliance aangeleverd. Dus dat zijn allerlei verschijningsvormen eigenlijk van de SBC. Dit is echt een officieel symbooltje van de SBC. Het zijn geen twee antennes hoor, het zijn twee netwerksegmenten die daaraan zitten. Dus extern en intern. Alleen kreeg ik hem niet goed in het plaatje, maar dat is het idee. En uiteindelijk zit daar dan, er komt een IP-verbinding op binnen van de chiptrunk provider. En die chiptrunk provider die heeft dan de aansluiting met PSTN. Het kan overigens trouwens ook zijn, je hebt gecertificeerde chiptrunk providers die je weer op die website terug kan vinden. Maar je hebt ook niet gecertificeerde providers. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat niet gaat werken. Maar het kan wel zijn dat ze bijvoorbeeld een codec gebruiken die Link niet kent, G729 om er eentje te noemen. En dan kan zo'n SBC kan ook die codec conversie doen. Proberen liever niet, maar het kan eventueel. Nou, wat uitdagingen waar je zowel tegenaan kan lopen. Je hebt qua routering waarschijnlijk wat uitdagingen. Als je inderdaad een situatie hebt waarbij je een bestaande PBX hebt en daarnaast Link gaat zetten, dan kan het zijn dat je een situatie gaat krijgen waar mensen al de Link client gebruiken, maar nog steeds een toestel van de andere PBX gebruiken. En dat ze op allebei telefonisch bereikbaar willen zijn. Dan willen ze alvast gaan bellen met de headset op Link bijvoorbeeld, maar ook nog die andere gebruiken, omdat daar de rest van de gebruikers nog op zitten. Het kan ook zijn dat je zegt van nee, dat je dat als onderdeel van jouw migratiestrategie kiest. Je hebt of een telefoontoestel of de Link client. En dan kunnen wij nog steeds wel routering mogelijk maken onderling, dat je wel van Link naar de telefooncentrale en vice versa kan bellen. Dat is een keuze uiteindelijk die je maakt als organisatie. Heel veel design gecertificeerde zaken zijn niet echt technisch de enige mogelijkheid. Het is meestal een keuze die je maakt. Nou, dan krijg je de uitdagingen van nummerroutering. Je hebt eigenlijk op dat moment twee omgevingen waar je dat in zou kunnen doen. De ene is dus die IP-PBX, de andere is de linkkant zelf. Nou, aan de IP-PBX-kant krijg je te maken met allerlei vendor-specifieke termen. Microsoft doet dat zelf ook hoor. Maar soms wordt het mobile extensions genoemd, zijn ook andere termen voor. En dat is eigenlijk wat Link Simultaneous Ring noemt. Hè. Dus dan wordt jouw toestelnummer wordt gebeld en dan tegelijkertijd gaat ook jouw gsm over. Dat idee. Nou, dat zou je kunnen gebruiken. In zo'n scenario ga je extra extensies gebruiken in de linkomgeving. En dan kan je de PBX leading laten zijn. Dus als iemand jouw toestel belt, dan wordt ook jouw tweede nummer, wat je feitelijk aan die link client hebt gegeven, wordt ook aangesproken. Het kan ook andersom. Hè? Dus dat je link primair maakt en dat je ook je toestel aan laat spreken. Wat je maar wil. Dat is een keuze ook weer die je daarin maakt. Remote call control. Ik heb het er wel in gezet. Ik heb erover getwijfeld eerlijk gezegd of ik het erin zou zetten. Remote call control of RCC is iets waar Microsoft zelf steeds minder de focus op legt. Het was ook maar de vraag of het überhaupt nog in Link zou komen in de huidige versie. Wat betekent het? Betekent dat als jij vanuit je Link client gaat bellen, dat de telefonie naar de andere PBX gaat, softwarematig. Dan moet wel een koppeling worden gemaakt op serverniveau tussen Link en die andere IP-PBX. Wie heeft dat wel eens ingericht, remote call control? Zo, één iemand, oké. Gaat het altijd goed? Nee, precies. Het is niet de meest fraaie oplossing. En het kan soms goed werken. We proberen het in principe meestal te vermijden. Ik noem het dan maar wel voor de volledigheid. Maar Microsoft die legt het ook duidelijk de focus niet meer op. En dat is niet alleen maar omdat ze per se graag alles met Link willen laten lopen hoor. Het is ook gewoon omdat er heel veel technische uitdagingen in zitten. En je kan ook via een plugin werken. En heel bekend voorbeeld daarvan is die van Cisco Cookie Link. Een waanzinnig mooie naam. En dat is eigenlijk een plugin in de Link client. Dus als je gaat bellen, dan gaat dat via die andere IP-PBX. Het vervelende is, als je over dat soort zaken gaat praten, is dat je vaak met allerlei niet-technische argumenten te maken gaat krijgen. En dan gaat fabrikant A zeggen, ja, als je dit gebruikt, dan is het veel goedkoper dan die van fabrikant B. Nou, uiteindelijk is het een keuze ook weer. Heb je één of twee omgevingen die je tegelijkertijd naast elkaar wil laten bestaan. Dat soort oplossingen zijn denk ik meestal niet ideaal. Het kan ook zijn dat je aan de PBX-kant helemaal niks kan doen. Dus dat je aan de PBX-kant helemaal niks meer kan configureren. Wat ik bijvoorbeeld zelf nog heb meegemaakt, vrij recent, is dat de relatie tussen de klant en de PBX-leverancier wat gebroeieerd was, en dat is heel zachtjes uitgedrukt, die had hem gewoon het pand uitgezet. Maar ja, de leverancier had ook het wachtwoord als enige. En de klant kon niet meer in zijn eigen telefooncentraal komen. Het is niet ongebruikelijk hoor, dat klanten dat niet kunnen. Kan iedereen die hier zit in zijn eigen telefooncentraal komen, denk je? Dat is lang niet altijd het geval hoor. Ga het maar eens navragen. Dat valt nog wel eens tegen. In zo'n geval ja, is configuratie aan de PBX-kant geen optie. Dus dan moeten we het aan de linkkant gaan doen. Het kan ook zijn dat het een andere partij is die jij gaat vervangen. Nou, dan is meestal de samenwerking ook niet helemaal optimaal. Dus dat. En het kan ook gewoon een praktisch probleem zijn dat dat niet kan. Het kan extra kosten met zich meebrengen. En het kan ook een uitstekende oplossing zijn om het wel te doen, hè? Voor de duidelijkheid. Het is niet altijd niet allemaal negatief. Je kan het ook aan de linkkant oplossen. Nou, we hebben simultaneous ring. Dat is iets wat je in de linkline zelf in kan stellen. Nou, gelukkig kun je dat soort dingen tegenwoordig iets beter centraal regelen. Inter-trunk routing, mondvol, betekent eigenlijk dat telefoonnummers die bij Link worden aangeleverd en niet voor Link zelf zijn, die kan die doorrouteren naar een ander systeem. Dat is iets wat een andere telefonieoplossing al heel lang kan en Link sinds Link 2013 ook kan. Maar. En een undersigned numbers. Undersigned numbers is iets wat je als een groot vangnet kan gebruiken van telefoonnummers die niet toegekend zijn aan gebruikers binnen Link. Daar kan jij iets mee doen. En dat iets kan ook doorrouteren zijn. Dus dat kan ook een prima oplossing zijn, dat je alles bij Link binnen laat komen, dat Link eruit vist wat voor Link zelf is, en dat hij de rest dan doorstuurt naar die andere IP-PBX die je nog hebt staan, of naar je gateway. En, zeker ook interessant is, de gateway het op laten lossen. Een van de opties die een gateway bijvoorbeeld zou kunnen, of SBC, is dual forking. En dual forking wil zeggen dat de endpoints in beide omgevingen, dus de linklines en de telefoons, allebei tegelijkertijd overgaan. En de truc zit er dan in dat als de een opneemt, dat de ander dan stopt met rinkelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste van dual forking. Dat kan een hele mooie oplossing zijn. Die AD-integratie, die ik eerder al noemde, dat kan ook interessant zijn met zo'n gateway. Als je geen AD-integratie doet, dan wordt het wel een bultwerk, hoor, om dat op die gateway continu bij te houden hoe die routering zit. Nou, je moet gaan kijken welke nummers in gebruik zijn. En ja, als jij zelf het beheer over de PBX hebt, dan kun je hem uitlezen. En anders moet je met mensen gaan praten. Hè? Dan moet je met Excel in de hand de inventarisatie gaan doen. Met Link is het zo dat het interne mechanisme van Link werkt met E164 nummers. Zijn jullie allemaal bekend mee met E164 nummers? De plus 31 enzovoort telefoonnummers, als je in Nederland woont tenminste. Waarom doet Link dat? Nou, Microsoft die heeft niet met de historie te maken van al die jaren van telefonie. Hij heeft gewoon gekeken van wat is nu de standaard en dat is de standaard voor VoIP. En dat werkt met E164 nummers. Als jij een SIP-trunks hebt, zal je ook waarschijnlijk met E164 nummers te maken gaan krijgen. De kans dat een andere IPBX dat doet is niet zo heel erg groot, of heel erg klein zelfs. Dat zou meestal niet het geval zijn, dus die werkt dan met 020.1.2.3.4.5.6.7 of nog vaker met extensies. De verkorte kiesnummers die intern worden gebruikt. Nou, daar zul je een vertaalslag in moeten maken. Binnen Link heet dat normalization. Dus als jij een telefoonnummer ingeeft of aanklikt of wat dan ook, dan zit daar een vertaalslag achter, de normalization rules met regular expressions, die dat dan vertaalt naar een E164 nummer. En dat E164 nummer wordt gebruikt voor reverse no lookup. Ga je kijken of er ook een interne gebruiker bij is en lukt dat dan niet, dan ga je hem doorrouteren naar buiten. Dus dat is iets wat je allemaal in kaart moet gaan brengen voordat je de link telefoniekant goed kan configureren. Nou, een beetje buiten de scope van het verhaal van vandaag, maar dat was de hele korte versie ervan. Je kunt ook nadenken van, ja, gaan wij bestaand gedrag nog steeds overnemen? Een nul voor een buitenlijn, doen jullie dat? Een nul voor een buitenlijn kiezen? Nou, wat is dat, een buitenlijn? Dat is raar iets eigenlijk. En dat hoeft al lang niet meer. Hè? Ook niet in ICN-telefoonstralers. Echt al lang niet meer. Maar dat doen we omdat mensen dat gewend zijn. Is dat erg? Nee, persoonlijk denk ik van niet. We gaan veranderingen doorvoeren. Nou, dat is al moeilijk genoeg voor veel mensen. En als je mensen nou makkelijker kan maken. Ja, wat, de fonds is het niet, maakt het niet uit hoor. Hè? Nul meer of minder in die hele rulebase. Maakt niet uit. Sommige mensen zeggen. Ja, dit is het moment om dat nou eens eventjes af te leren. Nou, dat is een keuze weer. 112 moet je wel doen, hè? Dat is niet in het rijtje van dingen die je niet moet doen, maar 112 moet je zeker wel toestaan en niet bij de helderscout laten komen, wat ik wel eens heb gezien. Dus je hebt daar, daar moet je echt wel op letten dat dat netjes naar buiten gaat. Inlink, als je het nog niet hebt gekeken, kijk zeker eens naar de documentatie. Inlink kun je een apart noodnummer opgeven. Dat noodnummer wordt automatisch genormaliseerd, wordt er automatisch een plusje voorgezet en krijgt ook intern voorrang wat routering betreft in Link zelf. En hier wordt niet het hele routingmechanisme doorgesleurd. Kan zeker interessant zijn. Iets wat je in Link ook kan doen met noodnummers, is dat op het moment dat iemand het noodnummer belt, dat dan bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlener of de security desk een notificatie krijgt dat iemand 112 belt. Je kan er zelfs automatisch een conference call van maken. Dat heet allemaal E911 technieken. En E911 kent vast wel van de tv, hè? Dus de Amerikaanse 112. De E911 is alleen maar in Noord-Amerika in ongeveer een derde van de staten verplicht. En dat zorgt ervoor dat als jij een VoIP-nummer hebt en je belt 911, dat dan jouw adresinformatie in de header wordt meegegeven. Ja, want dat is natuurlijk het nadeel van VoIP. Het is hartstikke mooi dat je overal vandaan kan bellen, maar als je een ambulance nodig hebt, is dat best vervelend dat die dan bij jouw werk komt en niet waar jij hem nodig hebt op dat moment. Dus daar hebben ze in Amerika wel een stand voor, hebben wij niet. Maar we kunnen wel wat onderdelen van die techniek die in Link ingebakken zit zelf gebruiken. We kunnen ook locatiespecifiek uitbellen. Dus daar zijn best wel mogelijkheden voor. Dus het moeite waard om dat stukje documentatie toch eens een keer door te lezen. Wie van jullie heeft met Amerikaanse vestigingen te maken? Wel eens? Dat is de respons die ik meestal krijg. Dus, de kans, dat is niemand hè, voor de duidelijkheid. Dus de kans dat je daar mee te maken krijgt is gewoon niet zo groot. En dat En ook in Amerika zelf niet trouwens. Nou, ik wil bijna het woord vroeger zeggen, maar eerder met de klassieke telefonie was overlappende nummerplannen altijd heel lastig. En dan moet je denken aan meerdere vestigingen die intern ja, gewoon dezelfde verkorte nummers gebruiken, dezelfde extensies gebruiken. Dat is prima, zolang ze maar niet aan elkaar gaan koppelen. En dat is eigenlijk wat we nu vaak gaan doen. Binnen Link is het geen probleem, omdat Link zelf met die EL64 nummers werken. Ja, die dingen zijn globaal uniek, maar die extensies zei dat niet. Dus dat is wel iets om over na te denken. Is op te lossen hè, met locatiecodes te gaan gebruiken of iets dergelijks. Of als je direct naar Link zou willen vertalen, kun je per locatie een eigen set van normalization rules gaan aangeven. Dus daar kan je het vaak ook al mee oplossen. Maar het is absoluut wel iets om over na te denken. Maar ook weer een keuze, wil je dat wel of niet faciliteren. Wat je hier ook weer ziet, is dat vaak die extensies in het begin worden gebruikt. Later gaan mensen gewoon op iemand zijn hoofd klikken als je met hem wil praten. Dat werkt ook best wel goed hoor. Van jou moet ik hebben. Touchscreen erbij, hartstikke mooi. Dus daar zeker iets om over na te denken. E164 nummers, die worden door Link niet gemanipuleerd. Dus als een nummer al als E164 bekend staat, en eigenlijk is dat een plusjesdetector, dus als er een plusje voor staat, dan denkt Link, nou, dat is een E164 nummer, daar ga ik verder niks meer mee doen. Nou, als je die koppelingen gaat maken met andere systemen, kan dat wel eens tegen gaan werken. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld van een SIP-trunk E164 nummers binnenkrijgt en dat je die door moet roteren naar een andere PBX. Maar ja, het is wel E164, dus Link doet een reverse noemelijk op. Ik vind niemand, jammer. Er zijn een aantal trucjes, wil ik niet zeggen, maar het zijn er wel trucjes voor. Het kan zijn dat je het via je PBX laat lopen, dat die dat wel netjes opvangt. Het kan zijn dat je gateway dat op kan vangen. Een andere optie waar ik straks ietsjes meer over vertel is MSPL, SIP Programming Language. En wie van jullie heeft die wel eens gezien, die onderste die er staat, MSKIP-RNL, was ik er tegengekomen. Dat is de reactie die ik ook meestal krijg bij dit stukje. Het MS staat voor Microsoft en SKIP staat voor overslaan en RNL staat voor reverse noemelijk op. Als je iemand enabled voor Enterprise Voice binnen Link, dan ga je hem een telefoonnummer geven. Optioneel kun je iemand ook een extensie geven en in datzelfde vakje kun je dit er ook nog achteraan zetten. En dan wordt die desbetreffende persoon overgeslagen voor reverse noemelijk op en dan wordt die altijd naar buiten toe geroteerd. Dus daarmee kan je nog wat meer de routering manipuleren als je dat zou willen. Het is niet echt heel erg duidelijk terug te vinden in de documentatie hoor. Het is meer een hidden feature als je dat zou willen noemen. Dus daar zijn diverse mogelijkheden voor. Een ander is, wie van jullie gebruikt Exchange? Nou, iedereen. Mooi, denk ik. Wie niet? Nee, nou durft niemand meer natuurlijk, maar dat is. Ik denk dat het het meest wijdverbreide product is. Het is niet verplicht hoor, voor Link, voor duidelijkheid, maar het is wel verrekte makkelijk. Een van de dingen die je ermee kan doen is Unified Messaging, dat onder andere voicemail aan kan bieden. Nou, wat je nog eens kan krijgen, is dat mensen simultaneous Ring gebruiken. Dus mijn Link client gaat over, mobiele client gaat ook over. En nou, ik ben buiten het bereik, ja, niet vervelend, maar waar ik woon, dan gebeurt dat nog wel eens. Ik heb binnen in huis bijvoorbeeld een slecht bereik. Nou, dan gaat hij direct naar, naar het voicemail van jouw gsm. Hè? Want als je buiten bereik bent, is het direct weg. Daar hebben ze een trucje voor, die al vrij lang in Link bestaat, maar die heel erg onbekend is. En dat heet voicemail escape. En dat is verbazingwekkend simpel. Het is een tellertje en die bijhoudt van, hey, er wordt nu te snel opgenomen, dat is niet goed. En dan laat hij dat stukje van de collect drop die, om een mooie term te gebruiken, dus het stukje richting gsm, daar houdt hij mee op. En dan krijgt Unified Messaging keurig netjes de kans om zijn ding te doen. Hè, dat hij na 20 seconden de voicemail in Exchange accepteert. Dan kan je echt nou, een slag in de ronde naar zoeken, naar dit soort opties. Heel mooi. Het zit in een voice policy en het is alleen maar terug te vinden in PowerShell, in de Link Management Shell. Dus het zit niet in je Link Control Panel, daar vind je deze optie niet in terug. En de tijd is configureerbaar, net naar gelang je wat wil doen. Nou, we kunnen ook het SIP-verkeer manipuleren. Moet dat nou met elke Link deployment? Nou, wel nee, dit is echt een uitzonderingssituatie. Maar soms wil je dat Link dingen doet die hij niet zomaar doet. Soms is dat heel veel werk, maar soms ook niet. En als het in het SIP-verkeer zit, dus het signaleren, daar kun je al best wel veel in oppakken. Kun je dat natuurlijk ook weer doen in die eerder genoemde session border controller. Maar als je die nou niet hebt, of je wil wat speciale dingen, kun je prima met MSPL aan de slag. Microsoft SIP Programming Language. Er zijn ook heel veel andere partijen die ook iets doen wat SPL heet. En meestal betekent dat ook gewoon SIP Programming Language hoor. Heel veel van die session border controller, Fedora bijvoorbeeld. Wie heeft daar wel eens iets mee gedaan met MSPL? Nee, dat krijg ik ook meestal als antwoord terug. Heel onbekend. Gratis, bij aankoop van Link zit er gewoon bij in. En een van de dingen die je bijvoorbeeld kan doen is busy on busy. Dus als ik in gesprek ben met mijn Link client en er komt nog een gesprek binnen, dan krijg je gewoon zo'n pop-up en misschien zelfs ook een ringtoon. Nou, traditioneel ben je waarschijnlijk gewend dat als jij in gesprek bent en iemand anders belt, dan krijgt hij een gesprektoon. Busy. Als je dat weer wil met Link, kan. Gewoon door zo'n scriptje op je Link-server mee te laten draaien. Ringback, kennen jullie dat, ringback? Als ik bel iemand en die hoort als het goed is de telefoon overgaan, maar ik hoor ook dat daar de telefoon overgaat. En ook al, ik ben niet in dezelfde ruimte dan, dus ik ben gewoon op afstand. En dat is een signaaltje wat over de lijn naar mijn toestel wordt gestuurd en mijn toestel speelt dan lokaal die ringtoon eigenlijk af. Nou, soms gaat dat niet helemaal lekker, met bepaalde koppelingen gaat dat soms niet goed. En dan kun je dat het signaaltje wat dat triggert, kun je eigenlijk kunstmatig in het SIP-verkeer plakken. En dat klinkt heel erg houtje touwtje, maar dat is het eigenlijk niet. En dat kan je ook met MSPL. Alternatieve routering, bijvoorbeeld terugval naar receptie. Dat is echt een klassieke telefonieinstelling. Uiteindelijk kun je het vaak in Link wel weer voor elkaar krijgen. Maar als je het direct op serverniveau wil regelen, kan ook met MSPL. MSPL kan, ja, ik noem het maar oldschool, bij gebrek aan een betere Nederlandse term, met Notepad. Maar er zijn ook leuke derde partij apps voor. En nou, meestal laat ik ze niet zien, derde partij apps, maar deze is gratis, dus ik denk, nou ja, dan doen we het. Hij heet SimpleRoute, is van een Duits bedrijf. Link zit ook in je handout. En die hebben gewoon een wizard. Ideaal. Dus je zegt gewoon van, waar gaat het om? Waar moet het heen? En wat wil je ermee doen? Dus, en dat gaat over voice en IM, kan je beide oppakken. Dus je kijkt van, het lijkt heel veel op een inbox hoe ze die wizard hebben opgesteld. En dan kan je bijvoorbeeld heel makkelijk zo'n busy on busy mee bouwen. Dat is dan een scriptje wat naast de andere componenten van Link zelf op je Link server komt te draaien. Als je gaat zoeken op het internet, vind je ook heel veel referenties van MSPL. Het lastige is dat die vaak, ja, niet vervelend bedoeld, maar door developers geschreven zijn. En die schrijven gewoon anders dan IT pros. Ik weet niet of ik dat politiek correct heb verwoord, maar dat is gewoon anders. En dan kan zo'n wizard kan gewoon handig zijn. Al was het alleen maar om wat voorbeeldscriptjes te genereren, dat je kan zien hoe dat eruit ziet. Het is wel goed om te weten dat dat kan. Hè? Dus dat als Link niet doet wat jij er graag van wil. Nou, verder heeft Microsoft in de loop der tijd wat updates uitgebracht. En wat ik al eerder zei, dat doen ze in de vorm van die roll-ups. En dat is wel eens vervelend. Er komt één keer per kwartaal komt er zo'n roll-up uit, zo'n cumulatieve update. En je weet eigenlijk niet altijd wat er nou in zit. En de laatste tijd zijn ze dat gelukkig beter gaan documenteren. Dat is een goede stap vooruit. Maar een drietal dingen die erbij zijn gekomen, wat voice betreft. Eén is location-based routing. Dat is eigenlijk specifiek voor India gemaakt. In India heb je wat restricties hoe je uitgaand telefonieverkeer af moet handelen. Er zijn meer landen die dat doen. Het kan zijn, het idee is dat je dan niet je eigen WAN-infrastructuur mag gebruiken, maar dat je de lokale KPN moet gebruiken. Niet vervelend voor KPN bedoeld, maar de lokale telefonieaanbieder moet gebruiken. En dat kan uit protectionisme zijn. Dat gebeurt ook hoor. Maar het kan ook heel vaak zijn dat het uit security overweging is, dat de veiligheidsdienst gewoon direct mee wil luisteren zonder moeilijke conversieslagen te maken en zo. Ja, waarom zou je het jezelf ook moeilijk maken? Nou, daar heb je dan location-based routing voor. Dus als jij dan in een internationaal netwerk zit en je bent in India, dan wordt volgens de regels van India, wordt daar netjes lokaal naar buiten gebeld. En verder wordt dat wel normaal over je WAN-verkeer afgehandeld. Dat is location-based routing. Het is ook heel specifiek ontwikkeld voor die markt eigenlijk. En een andere die erbij gekomen is, zal ik zoiets meer over vertellen, is group call pickup. Wie kent die term? Group call pickup of call pickup? Ja, een aantal mensen. Het idee is, je zit op een afdeling met een aantal mensen, telefoon gaat over van een collega en jij neemt die telefoon aan via jouw eigen toestel. En dat kan via een code zijn of een knopje of whatever. Dat zat nooit in Link, nu wel. Tot op zekere hoogte. Wie heeft die optie gebruikt al in Link? Wie is daar al mijn best geweest? Nee? Oké. Nou, ik zou niet zeggen terecht, maar het is wat interessant opgelost, laat ik het zo zeggen. Downlink-conferencing, 0 voor operator. Met downlink-conferencing kun je DTMF gebruiken, hè, om de conference aan te sturen. En in een van de updates hebben ze daar 0 voor operator. Dus dan kun je de hulp van een operator krijgen tijdens downlink-conferencing. Dus dat is ook mooi. Een mooie feature die erbij gekomen is. Verder zijn er wat updates aan de IP-phone kant geweest. En ook vrij recent zijn de eerder genoemde session border controllers ook als virtual appliances beschikbaar gekomen. Ook van bekende merken, maar er zijn ook wat nieuwe spelers die alleen maar virtual appliances uitbrengen. Dat is ook ideaal voor een lab of een proof of concept of zo, hè, dat soort zaken. Nou, kijk, hier heb je group call pickup in actie. Wat ze hebben gedaan is dat als jij het gaat gebruiken, dan wordt een gesprek eigenlijk automatisch geparkeerd. Parkeren is wat anders dan on hold. Hè? Dus je hebt in de wacht zetten, dat is on hold. En als je een gesprek parkeert, dan haal je met een code weer uit de parkeerbaan. Of orbit, zoals ze dat dan noemen. Dat wordt soms gebruikt in combinatie met een paging systeem. Of als je van de ene naar de andere ruimte moet, dat soort zaken. Nou, wat ze hier doen, is eigenlijk zo'n gesprek automatisch parkeren. En dan kan je dat gesprek met die bijbehorende code oppakken. En op die manier hebben ze een workaround als het ware voor group call gemaakt. Dus de bel gaat van jouw collega, je hoort dat. En dan kan je hem door die code ingeven, kan je hem aannemen. Nou, is dat heel beheerdersvriendelijk? Nou, niet echt. Wie heeft wel eens met C4Util gewerkt? Dat is een vrij bijzondere tool om te installeren. En gelukkig, omdat het nu onderdeel is van Link, van het beheer van Link, is het ook in de Link-documentatie goed gedocumenteerd. Dat scheelt al een heel stuk. Maar ja, het is niet echt heel beheerdersvriendelijk. Dat vind ik eigenlijk nog niet eens het ergste, maar het is niet gebruikersvriendelijk. Want die mensen, je moet die code moet je aan ze vertellen, dat moet ze onthouden. En nou, dat is een beetje lastig. Kan dat ook anders? Nou ja, het beheer kan zeker anders. Er is iemand, Johan Veldhuis, die werkt nu sinds kort voor Microsoft, was ook een Exchange MVP. Die heeft daar een grafische schil omheen gebouwd. Dus, C4Util GUI. C4Util kun je trouwens niet alleen voor call pickup gebruiken, maar voor alle call forwarding gerelateerde zaken. Dus als jij wil Als je denkt bijvoorbeeld aan wat wij in het Nederlands een directe secretaresseschakeling noemen, Bos Admin op zijn Engels. Dat is vaak, ja, de mensen die dat willen gaan gebruiken, hebben niet heel veel affiniteit met knoppen. Dus als die mensen dat zelf moeten instellen, dat is vaak geen fijn idee. Nou, dat kan je met dit soort tools kan je dat voor ze doen. En je kunt ook de instellingen uitlezen. Als mensen eigenlijk niet goed weten hoe hun telefonie-doorschakelingen nu uiteindelijk ingesteld zijn in Link, kun je dat met Safe Utah uitvragen. En dit is dan de grafische tegenhanger ervan. En je kan daar dus het voorwaarden, naar hoeveel tijd, naar wie, kun je hier allemaal uitlezen en instellen. Als je juist recht hebt. Er is ook iemand die heeft een speciale tool voor call pick-up gemaakt, waarbij dat hele specifieke stukje van Safe Utah eruit gehaald is. Dus dit maakt het wat beheerders betreft wel laagdrempeliger. Maar je blijft dus met dat, ja, met die code zitten die gebruikers moeten opnemen. Wie van jullie gebruiken call pick-up zelf? Ik zie één hand omhoog gaan, helemaal achterin. Dus soms is het handig als je naar een conference room moet of zo, hè, dat soort zaken. Maar je kan natuurlijk ook terugbellen. Maar het hangt er vanaf hoe je dat doet, wat je telefoniecultuur is. En je kunt ook nog naar derde partijproducten gaan. Er zijn ook absoluut mooie derde partijoplossingen voor. Wat ik zelf wel interessanter vind, is toch eens nog een keer na te denken over TeamCall. TeamCall is een ingebouwde functionaliteit van Link. En met TeamCall zeg je van, nou, als ik niet binnen zoveel tijd aanneem, dan gaat die bij die en die collega's gaat die over. En die zoveel tijd kan ook nul zijn. Wel weer een gebruikersinstelling, maar dat kan je dus weer met Safe Util, zou je dat eventueel centraal kunnen regelen. Wat ik zelf het grote voordeel hiervan vind, is dat jij ook, Microsoft noemt dat zo'n toast, hè? Zo'n ding wat als een broodje uit de broodrooster omhoog komt, zo'n in system tray, zo'n notificatie, daar krijg je netjes een toast van. Dus je hoeft niet per se te horen dat iemand zijn telefoon overgaat en met headset en dergelijke is dat al een stukje lastiger. Dus je krijgt daar keurig netjes notificatie van. En ik vind het helemaal gebruikersvriendelijk als je dan de ringtoon die daarbij hoort uitzet. Dus dan zien mensen alleen maar een visuele notificatie. Maar dan worden ze niet lastiggevallen door die ringtoon, als je dat niet wil. En daar, ik heb hem heel klein neergezet voor je referentie. Dat kan je met een rutsje kan je dat regelen. Dus ook met een group policy of met scripting, als je dat zou willen. En dan heb je eigenlijk, denk ik, wel een hele mooie oplossing voor veel situaties. Nou, dan heb je de bedieningspost, hè? Dus degene die de bulk van het telefoonverkeer vaak aanneemt, telefonist of receptie of wie het ook maar is. Wat ik merk dat heel veel mensen niet weten is dat Microsoft daar ook een product voor heeft, de Link Attendant. Het is niet het nieuwste van het nieuwste, het is Link 2010 Attendant. En eerlijk gezegd is die sinds OCS niet echt heel erg veranderd, maar hij doet het nog steeds. Je mag hem nog steeds gebruiken met Link, wordt nog steeds bijgehouden met patches en dergelijke. Er zijn ook best wel veel derde partij producten voor. Nou, de Link Catalog die je zag, kan je daar voorbeelden van zien. Wat ik wel even mee wil geven is dat heel veel van die derde partijen producten vaak met een eigen servercomponent werken. En die servercomponent die is vaak niet high available. Dus als jij jouw linkomgeving high available hebt gemaakt met load balancing en alles, en dan komt jouw allerbelangrijkste telefoonnummer komt dan binnen op zo'n oplossing die niet high available is. Dus daar moet je wel eventjes scherp op zijn. Voor de mensen die hem nog niet kennen, dit is de Link 2010 Attendant. Kan je gewoon downloaden als je Link hebt. Je kunt hem niet tegelijkertijd met de Link Client actief hebben, maar wel allebei op hetzelfde systeem geïnstalleerd hebben. Hij doet IM en audio, dus geen video of desktop sharing, maar dat wil je ook niet, hè, op zo'n functie. En het grote verschil met de reguliere Link Client is dat je hier de queues kan zien. Hè, dus je kan daar de inkomende gesprekken zien. Wie werkt met deze tool, met de Link Attendant? Eén iemand, oké. Nou, dat is niet veel. Nou, wissel eens ervaring uit, zou ik zeggen. Het is, denk ik, je kan er niet alles mee, hoor. Dat is zeker waar. Maar het kan best wel interessant zijn. Nou, we hebben ook nog het een en ander aan devices. IP-telefoons, moet je die nu gaan gebruiken? Ja, ook weer een keuze. Het kan zijn dat je ruimtes hebt waar geen gebruikers zitten. In een conferentieruimte of een kantine of zo, waar niet per se een gebruiker aan verbonden is. Microsoft, ja, het klinkt wat apart misschien, maar Microsoft denkt niet in telefoontoestellen, maar in gebruikers. En als gebruiker ben jij ergens op ingelogd en dat kan een telefoontoestel zijn, dat kan je Link Client zelf zijn. Het kan ook meerdere dingen tegelijkertijd zijn, multiple points of presence noemen we dat, en pop. En overal waar jij mee op ingelicht bent, dan gaat de bel over. En daar zijn jouw rechten van toepassing en dergelijke. Maar het kan natuurlijk best zijn dat er locaties zijn waar je geen gebruiker bij hebt. Nou, daar kunnen wij dan een zogenaamde common area phone van maken. En dat betekent een Active Directory contact object met een telefoonnummer en een pincode eraan gekoppeld. Iemand logt een keer in op dat toestel. Vanaf dat moment zit dat nummer eraan gekoppeld als het ware. En ook met de bijbehorende rechten, dat je niet mag forwarden en dat soort zaken. Kunnen we allemaal mee regelen. Nou, dat kan een hele goede reden zijn om ergens een IP-telefoon neer te zetten. Het is een keuze uiteindelijk. Het kan ook een gebruikersvoorkeur zijn, dat mensen bijvoorbeeld niet met headsets willen bellen. Je hebt zelfs USB-telefoons. Ik weet niet of iemand daar wel eens mee heeft gewerkt, maar die lijken verdacht veel op telefoons. Alleen, ja, het is een USB-device. Er zijn twee soorten van de telefoons die je met Link kan gebruiken. Al wat langer bekend is de Link Phone Edition. Dat noemen ze ook wel Optimized. En de andere zijn de third-party IP-phones. En daar hebben ze een mooie afkorting voor, 3PIP. En ik heb er maar een plaatje bij gehaald. Helemaal bovenin zie je de toestellen die denk ik veel van jullie wel kennen. Dat zijn de toestellen die ten tijde van Link 2010 zijn uitgekomen. Dus dat zijn Podicom en Astra waren dat in eerste instantie. Later is HP er ook bijgekomen met toestellen. Daar heb je Windows CE feitelijk opdraaien met een speciale versie van de Link Client erop. Dat noemen ze de Link Phone Edition. Eerder heette dat de Link 2010 Phone Edition, maar nu noemen ze het gewoon de Link Phone Edition. Die firmware updates die moet je bij Microsoft downloaden, worden ook via het Link Control Panel allemaal losgelaten. Het programma is gesloten, zoals ze dat noemen, dus er komen geen nieuwe modellen meer bij. Maar er worden wel nog steeds updates voor uitgebracht. Dus die toestellen worden ook wel de Arius-toestellen genoemd in beta-termen. Maar wie van u heeft met die toestellen gewerkt? Of werkt met die toestellen? Ja? Oké. Nou, dan heb je de volgende range. Daar heeft Microsoft eigenlijk weer een flinke stap terug genomen. De allereerste, wie van u heeft nog met de 10J gewerkt? Dus dat is de OCS-telefoon. Dus dat vierkante ding. Die heeft Microsoft in de tijd helemaal zelf gemaakt. In licentie gegeven aan Polycom en LG Nortel. Met Link 2010 kreeg je deze toestellen, waarbij Microsoft wel een aantal componenten heeft gemaakt, maar verder al wat meer de fabrikantse ding deed. En de compatible toestellen, dat zijn voor een flink deel de nieuwere toestellen. Dat zijn IP-toestellen die toevallig ook met, nou niet toevallig, maar die ook met Link werken. Dus daar is een firmware-versie voor beschikbaar die ook met Link samenwerkt. En vaak zul je hier toestellen zien die echt helemaal niet nieuw zijn hoor, maar die al best lang meegaan. En waarvan de fabrikant dus een firmware-versie beschikbaar heeft gesteld die het ook met Link laat samenwerken. Als klant vind ik dat eigenlijk wel een interessante situatie. Want dan zit je niet met handen en voeten gebonden aan één platform. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat je met Link blijft werken hoor, als je er een keer mee begint. Maar het is dus wel een prettige situatie dat je wat flexibiliteit hebt op dat vlak. Je kan vaak ook interessante dingen met die toestellen. Het is feitelijk bij de meeste althans een browser die erop draait, die je gewoon kan programmeren. Je kan knoppen programmeren, je kan eigen logootjes erin zetten, nou, noem maar op. Voor mij beheerstechnisch gezien interessant is dat die toestellen vaak ook een webpagina ingebouwd hebben. Daar kun je heen gaan als beheerder of als gebruiker, instellingen aanpassen, maar bijvoorbeeld ook het toestel resetten of lokaal voorzien van firmware updates. Ik ben uit de traditionele telefonie opties als paging en dergelijke gewend. Dat je toestellen als intercom kan gebruiken of allemaal tegelijkertijd over kan laten gaan als een alarmsysteem of zo. Dat soort opties worden ook vaak meegeleverd. Dat is wel interessant. Ook weer in die Link catalog terug te vinden. Als je het wil kun je ook weer de klassieke weg gaan met die, we noemen dat sidecars, maar die enorme rijen met knoppen die je nog wel eens ziet. Dus die heb je ook als mensen dat graag willen. Daar kun je interessante dingen mee doen. Nou, ze hebben daar wat criteria voor. Nou, ter referentie heb ik dat ook even meegegeven. Ik haal er even eentje uit. De IP Phone Better Together. Wat je dan doet. Veel van dit soort toestellen hebben een ingebouwde ethernet switch. Oh, sorry. Een vraag. Ja. Dus de vraag is hoe lang de support voor dat platform nog doorgaat. Nee, ik durf dat niet te zeggen. Als ik heel eerlijk ben, ben ik verrast over het feit dat ze nog steeds updates uitbrengen voor die OCS-telefoon. Dat doen ze ook nog steeds. Dus ik heb daar ik zou kunnen kijken of het op de supportpagina staat, maar ik heb daar geen uitspraak over gehoord. Ja. Dat is overigens update technisch gezien een groot verschil met de compatible phones, want daar komen de updates van de fabrikant van de desbetreffende toestellen vandaan. En die compatible phones, daar komt de update natuurlijk in samenwerking van die fabrikant bij Microsoft vandaan. Het provisioning systeem, tegenwoordig kunnen veel van die compatible telefoons ook, via het link control panel worden geüpdate, maar vaak hebben ze ook een eigen provisioning systeem. Vind ik zelf wel prettig, want dan kan je ook talen van tevoren instellen voor de toestellen en dergelijke. Dat is ook iets om over na te denken. Nou, die Better Together, daar zit een ingebouwde ethernet switch in het toestel. Je sluit daar je PC op aan en dan kun je een plugin installeren voor de link client. Waarmee als jij inlogt op die telefoon, krijg je een pop-upje vanuit je link client, log je in op je link client en dan ben je ingelogd op je IP-telefoon. Dat lijkt heel veel wat we met die andere toestellen via een USB-kabel kunnen doen, maar dat wordt dan via een broadcast eigenlijk op die switch opgelost. Dat is een optie die je zou kunnen hebben. Nou, als we het boel nog eens op een rijtje zetten, ik denk dat in veel situaties links gewoon standaard al een prima telefonieoplossing is. Je zult denk ik niet veel features missen. Het is wel heel erg belangrijk om te weten wat Link kan. Maar ook zeker wat het niet kan. Dat je weet wanneer je misschien beter de functionaliteit van een andere PBX kan afnemen. Of met derde partijproducten moet gaan werken. Presence is echt zo super belangrijk. Ik zie nog wel eens service desk medewerkers die af en toe service desk draaien. En dan een afspraak kunnen gaan hebben staan. Deze week service desk, de hele week busy, de hele week geen telefoon. Dus ja, dat is wel iets om over na te denken. Kunnen wij uitzetten met policies. Ik zou ook zeker aanraden om je link monitoring server in te zetten. Telefonie is afhankelijk van een goed functioneren van je infrastructuur. Kun je uitstekend in de gaten houden met je link monitoring server. Met Link 2013 draait die als component gewoon op je frontend server mee. Dus dat is eigenlijk erg makkelijk om te doen. En je kunt inderdaad eens vragen of je bepaalde zaken niet beter op kan lossen met het aanpassen van de werkwijze. En dan bedoel ik bijvoorbeeld team call in plaats van call pick-up. Hebben jullie nog vragen? Ja. Ja.
Maar ik ben even weg bij dat Microsoft Thermal Server 2012 dat dan wel niet is en een combinatie van HP en Multibits.
Ja.
Dat weet ik even niet precies.
Maar ja. Ja, de vraag is Terminal Service, hoe zit dat? Dat is de kortversie, maar er is een VDI-plugin. Ik weet niet of je daar mee hebt gewerkt. Nou, die VDI-plugin die werkt om het begin alleen met Windows-based platformen samen. Hè. Dus de client-kant moet dan Windows-based zijn. Dus als je zo'n Linux-gebaseerde terminal hebt, dan gaat dat niet werken. En die plugin die werkt op VIN en FAT clients, maar niet alle virtualisatie-vendoren werken daar ook mee. Die eerder genoemde Interop-website, die heeft nu een afdeling VDI, sinds kort. En daar kan je zien, word je onder andere naar Citrix en naar VMware doorverwijzen, welke fabrikanten wat ondersteunen. Ik herken het probleem dat het heel moeilijk is om uit te zoeken wie nou wat ondersteunt, hoe dat precies zit. Dus ik kan je aanraden om naar die link toe te gaan en daar staan ook Microsoft eigen producten bij. Nee, als je die plugin kan gebruiken, dat is heel interessant, want die plugin die zorgt voor lokale media afhandeling. Dus dan gaat de signalering en media, de media die blijft lokaal van audio en video. En dat is absoluut interessant, omdat die media helemaal vanaf de client naar je datacentrum weer terug gaat. Dus ik zou zeker eens onderzoeken of die plugin gebruikt kan worden. Ik ben geen VDI-specialist, dus ik zou daar niet de gedetailleerde uitspraak dan dat. In mijn eigen ervaring wisselt het nogal wat klanten, wat de ervaring van klanten is. Of het uiteindelijk iets is wat ze performance-technisch oké vinden, ja of nee. Dus het is eigenlijk, ik zou het echt goed qua documentatie uitzoeken en ook gewoon testen voordat je zegt van ja, dat gaan we doen. Misschien niet helemaal wat je zoekt qua antwoord, maar het is, ja, dat is misschien nog een hele makkelijke. En nog andere vragen op het ogenblik? Ik noteer dat als een nee. Dus, hartstikke bedankt dat jullie zo lang zijn blijven zitten. Ik heb wat resources op een rijtje gezet. Kan je later eens op je gemak naar kijken. En ook wat afkortingen op een rijtje gezet. Nou, als jullie de evaluatie in zouden willen vullen via de website, heb je vast al eerder vandaag gehoord. Dat zou hartstikke fijn zijn. Nou, nogmaals bedankt dat jullie zo lang zijn gebleven. Dat maakt het voor mij ook een stuk leuker. En graag tot de volgende keer.